De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Vandaag gaan we puzzelen. Pak er eens een atlas bij, of vooruit, Google Maps of zo. Zorg dat je een wereldkaart voor je hebt liggen met alle continenten erop. En volg dan dit stappenplan.
Today I'm going to be teaching you a simple three-step technique that anybody can follow every day. Step one.
Vouw het Zuid-Amerikaanse continent eens tegen Afrika aan. En constateer dat dat precies past met de bult van Marokko in de kom van Mexico.
Now for step two, and this might surprise you.
Duw dan Antarctica en Australië aan de andere kant tegen Afrika aan. Breek India even van Azië af en prop dat erbij.
And for the final step.
En tenslotte pas je Groenland tegen Noorwegen aan en klem je Engeland en Ierland vast tussen Noord-Amerika en Europa. En het resultaat is dan dus één grote landmassa van alle continenten samen. Nou, dit bestond echt en het heette Pangea. En toen zo'n 200 miljoen jaar geleden de dino-tijd begon, zag de wereld er zo uit. Eén supercontinent, hè, met in het midden daarvan een snikhete woestijn. Omgeven door een immense superoceaan, Pantalassa. Nou, vandaag gaan we je uitleggen hoe en waarom dit allemaal gebeurde, maar ook hoe we dit hebben ontdekt en wat de gevolgen zijn voor het klimaat en de planten en de dino's. En deze aflevering wordt u speciaal aangeboden door Maarten van Rossum. Ja, Maarten, dit is iets wat jij al heel lang graag wilde maken en uitleggen.
Ja.
Waarom?
Ik vind wel dat je duidelijk moet maken dat die dinosaurus waar we het steeds over hebben, die zich overigens qua ontwikkelings- en aanwezigheidsperiode natuurlijk over zo'n 250 miljoen jaar in totaal uitstrekken, in een totaal andere wereld leefde dan die wij nu hebben. Want zij leefden eigenlijk op in een heel interessante fase. Want bij het begin, zal ik maar zeggen, bij de eerste betrekkelijk simpele dinosauriërs, niet waar, is er nog sprake van Pangaea. Dus dan alle continenten die wij kennen lagen geclusterd in één grote eenheid.
Ja.
En dan in de loop van de aanwezigheid van de dinosauriërs, daar beginnen scheuren te ontstaan. En die scheuren leiden ertoe dat geleidelijk aan de continenten van elkaar zijn weggedreven. Mm-hmm. En na een tientallen miljoenen jaren ongeveer de vormen hebben gekregen die ze nu hebben.
Ja, dit systeem heeft inderdaad dus, hè, jij legt uit, dit systeem heeft grote invloed gehad op de dino-wereld en nog steeds op onze wereld van nu. Wij gaan in deze aflevering uitvinden hoe we überhaupt erachter kwamen dat die continenten bewogen, wie dat heeft ontdekt, waarom het zo lang duurde voordat we dat ontdekten en ook wat de gevolgen zijn geweest voor dit.
Ja, en dan moet nog bij de man die het ontdekte, die is eerst ook weer uitgelachen.
Oh, je wil het niet weten. Nou, om dit verhaal te vertellen hebben we iemand nodig die behalve paleontoloog ook geoloog is. En die hebben we toevallig in ons team.
Ja.
We gaan terug naar Melanie During. En dit keer hebben we het dus niet over gesteenten vanuit de ruimte, asteroïdes bijvoorbeeld, maar over ons eigen broksteen, de aarde. Welkom bij DinoCast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast. Als je naar de aarde kijkt nu, naar de wereldkaart, dan zou je zeggen, je ziet bijna al dat die continenten, dat je die in elkaar kan vouwen. Hè? Maar er moet iemand als eerste op dat idee zijn gekomen.
Ja, Alfred Wegener was dat. En die werd overigens nooit geloofd. Dus zijn hele leven dacht iedereen nee. En dat terwijl er best wel veel bewijs voor was.
Ja, Alfred Wegener was de eerste met dit idee, zo rond 1910. Wegener was meteoroloog. Hij bestudeerde niet de aarde, maar de lucht erboven, het weer. Dat was zijn core business en in het bijzonder het weer in de poolgebieden. Sommigen zeggen dat het bestuderen van brekende en drijvende ijsschotsen hem op zijn bijzondere idee bracht.
I wouldn't really call it a discovery. What he really had was an idea.
His office mate said, "Look at this beautiful atlas my parents gave me for Christmas." And he wrote to his fiancée, "Did you ever notice how South America fits into Africa? How did that come about? Maybe the continents drifted apart."
Misschien drijven de continenten uit elkaar. Dat was een nieuw idee. Amerikaanse wetenschappers die dachten dat de continenten vastlagen en niet bewogen. En de Europeanen die dachten dat ze wel bewogen, maar omhoog en omlaag. Wegener was de eerste die echt sprak over zo'n horizontale beweging. Nou, hij vatte zijn idee samen in een paper.
He would write a paper in 1912 and he said, "I think everybody will really be happy." And of course everyone wasn't really happy. Everyone became very unhappy.
Nee, ze waren niet happy, die geologen. Nee, ze werden boos. En in het beste geval lachten ze hem uit.
En hij was meteoroloog, volgens mij ook van oudsher. Dus die geologen hadden überhaupt zoiets van, bemoei jij je nou maar eens met die wolken?
Kijk, want, dat is ook een ander klassiek thema uit de wetenschapsgeschiedenis. Ja. Dat dus outsiders op het idee komen. Omdat
heel vaak zeggen, zo.
De hele gemeenschap van wetenschappers is dan overtuigd van een bepaald idee. Dat is gevestigd en iedereen heeft daar zijn belangen bij. Er zijn instituten en tijdschriften enzovoort enzovoort. En dan zegt een outsider, ja, dat zeggen jullie nou wel, maar het zou bijvoorbeeld best anders kunnen zijn. Heel vaak zijn het outsiders die met originele andere ideeën komen, omdat ze niet de gevangenen zijn van een dominante kanon.
Ja.
Wegener liet zich uitlachen en zette door. Natuurlijk probeerde hij zijn idee te ondersteunen met bewijs. En er waren op tal van gebieden ook duidelijke aanwijzingen dat hij gelijk had, vertelt Melanie.
Ja, nummer 1, het feit dat ze allemaal zo mooi in elkaar passen. Nummer 2, gebergteketens van dezelfde ouderdom, dezelfde gesteente, die gewoon doorlopen van de Appalachen naar de hooglanden van Schotland, Groenland, Noorwegen.
Dus het is dezelfde keten?
Het is dezelfde keten. Daarna zijn al die continenten uit elkaar verplaatst.
Dezelfde bergketens dus, die over verschillende continenten doorlopen. Nou, voor iedereen duidelijk te zien. En er is meer. Ook als je kijkt naar de plantenwereld is er bewijs te vinden.
Een varensoort waarvan de zaden nooit over zee zouden kunnen migreren. Die gewoon op meerdere continenten voortkomt.
Die varens die verspreiden hun zaden dan via de wind, ja. Zeg maar. En die zaden vinden we dus terug op verschillende
continenten, ja.
Dat kan natuurlijk
als ze
niet.
Maar oud genoeg zijn, want daar gaat het natuurlijk om.
Ja.
Dan hebben ze dus een gemeenschappelijk oorsprongsgebied. Ja. Omdat al die continenten in een hele grote klont bij elkaar zaten. Moeten we erbij vertellen.
Nou, en als je nu nog niet overtuigd zou zijn, dan is er nog de niet zwemmende hagedis.
Mesosaurus is een reptiel dat op verschillende continenten wordt gevonden. Maar hij kon niet zwemmen. Dus de enige manier dat hij op al die continenten moet zijn, is omdat ze dus eerst bij elkaar zaten. Dus al die continenten lagen op één plek. Toen heeft die Mesosaurus daar gewoond, geleefd, zijn ding gedaan.
Ja.
Hij stierf uit, die continenten zijn uit elkaar verplaatst. En daardoor vindt men nu, vandaag de dag, de fossielen van de Mesosaurus op allerlei verschillende plekken op aarde die absoluut niet dicht bij elkaar liggen.
Dus de pasvorm van de continenten, de bergketens, de varen en de hagedis. Ondanks al deze aanwijzingen kreeg Wegener vele tientallen jaren lang geen gehoor voor zijn theorie. Hij is zijn hele leven, Maarten, is die arme man niet geloofd. Hij heeft het goede idee, maar als
je
niet kan bewijzen.
Dit is iets wat in de wetenschapsgeschiedenis aan de lopende band voorkomt.
Ja.
En dan op een goed moment moet er zoveel bewijsmateriaal zijn dat, laten we zeggen, De standaard opvattingen in het gedrang raakten, dat mensen gaan nadenken, misschien zit het toch anders in elkaar. En dat is eigenlijk bij Wegener net zo.
Maar ja, zoals Maarten best wel terecht zegt, het ging naar dovemans oren. Het maakte niet uit hoeveel bewijs hij had. Hij had namelijk nog steeds geen verklaring voor die continental drift. Hoe kon dat dan? En dat is eigenlijk meteen waarom hij nooit geloofd is. Want geologen die kijken naar zwaar gesteente en die denken, oh, en dit ploegt zichzelf even door de oceaan heen.
Ja.
Hoe dan?
Ja.
En dat was een punt. Dat is niet hoe het gaat ook.
Al hadden we natuurlijk, toen hij met dat idee kwam, niet de mogelijkheden, de technische mogelijkheden om onderzoek te doen wat in deze richting zou kunnen wijzen.
Alfred Wegener heeft nooit meer meegemaakt dat zijn theorie werd erkend en geprezen. Hij kwam om tijdens een poolexpeditie op Groenland. Hij stierf van uitputting op de sneeuwvlakte en hij ligt daar ook begraven.
He's still there. The German government wanted to bring him back for a big funeral and his wife said, "No, leave him there. He's where he wants to be."
Wegener heeft dus nooit ontdekt hoe het kan dat continenten op drift zijn. Maar anderen zetten zijn werk voort en ontdekten dat wel.
Het is natuurlijk ook een heel complex mechaniek eigenlijk, waar we maar stap voor stap achter zijn gekomen hoe het zou kunnen werken.
Nou, we zijn er nog steeds niet volledig achter. En ja, dat klinkt heel raar om te zeggen, maar dankzij de Tweede Wereldoorlog kwamen we verder. Want dankzij de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog die daarop volgde, zijn mensen onderzoek gaan doen naar de zeebodems. Want ja, je wilde toch wel zeker weten dat de Duitsers hier niet oppikten. Of dat je wist wat je tegen ging komen. En ja, daarvoor dacht iedereen, nou, de zeebodem, dat is gewoon een grote vlak modder.
Ja.
Klaar?
Klaar? Nou, helemaal niet klaar. Want in en na de Tweede Wereldoorlog werd voor het eerst met sonarapparatuur de zeebodem gescand. En ergens in Engeland kwam die data terecht op het bureau van de vrouw die het idee van Alfred Wegener eindelijk zou gaan bewijzen. Haar naam was Mary Tharp en ze was wetenschapster. En het liefst zou Mary zelf op een schip meevaren om de zeebodem te scannen. Maar daar was het de tijd niet voor, vertelt Melanie.
Er waren al wel wat vrouwelijke wetenschappers. Ze vielen niet op. Ze werden ook niet bepaald geholpen. Maar op een onderzoeksschip, nee, daar mochten ze niet mee.
Vrouwen op schepen, dat...
Nee, dat is een beetje een ouderwets principe. Dat mocht niet, kon niet, onmogelijk. En Mary Tharp zat daardoor op land. En die kreeg van haar collega de data van de... eigenlijk stuurde ze geluidsgolven naar de zeebodem en alles wat terugkwam, dat ging zij uittekenen. En dat waren een aantal trajecten van oost naar west over de Atlantische Oceaan. Dus van Amerika naar Europa. En wat ze dan zag is elke keer in het midden een soort V.
Oh.
Elke keer in het midden. En ze zei, volgens mij zit daar een rift. Het drijft uit elkaar. Volgens mij zit daar een rift.
Een diep ravijn eigenlijk, wat door de hele oceaan...
Ja, en dat was girl talk. Dat werd gewoon echt... Nee, niks mee gedaan. Zelfs de collega Heze, heet hij niet volgens mij, die de data opstuurde, die wilde er niks van weten. Echt niet.
Ja, inderdaad. Mary Tharp ontdekte dus een gigantische kloof op de zeebodem. Een Rift Valley, die dwars door de oceaan liep. Maar toen ze dat aan haar collega en chef Heze liet zien, wimpelde die het weg met, Melanie zei het al, de woorden girl talk. En oei, wat kreeg die daar later spijt van. Ik en Melanie kunnen dit verder vertellen, maar curieus genoeg heeft een bandje Mary's verhaal in een best catchy nummer verwerkt. Laten we een stukje luisteren. The song you're about to hear is based on true events. In the early 1950s, Marie Tharp's ideas were dismissed as girl talk. Last name Tharp, first name Marie, with an expertise in cartography. Got a job mapping the ocean floor, using sonar data from the Second World War. But she needed new data to complete her map, so they loaded up a research vessel ASAP. They sailed out on the sea, but they didn't bring along the rain. They didn't let women on the research vessel, so with map-making tools, Marie did wrestle. She showed it to a colleague, Bruce Heason. He said, Marie, you got no rhyme or reason. She caused a commotion. Ja, dit gaat niet meer uit je hoofd. Maar toen het bewijs zich bleef opstapelen, toen moest meneer Heason zijn girl talk opmerking inslikken. Mary had echt iets ontdekt.
En pas, ik geloof een jaar of 6 later, Toen ze ook onder andere hadden gekeken naar, ja, waar zitten dan de aardbevingen? Hoe zit het met de seismiek? Alles kwam overeen. Zat precies in die rift.
Dus ze ontdekten eigenlijk een gigantisch onderzeese ravijn.
Ja.
Waarbij ze concludeerden een rift. En wat is een rift en wat betekende dat dan?
Een rift is feitelijk een zone waar een uitgaande beweging plaatsvindt. En als dat op aarde plaatsvindt, dan moet je het zo zien. Het drijft uit elkaar in die zone.
Rift, laten we nog even duidelijk, omdat dit een podcast is. Dit is het woord, het rift is R-I-F-T. Daar komt een T achter. Het is dus niet een rif, zoals een à la koraalrif of zo.
Nee, absoluut
niet. Het is een rift.
Ja. Ja.
En zij brengt dat dus in kaart, ze ziet die rift. Waarom werd ze dan niet geloofd?
Ja, omdat Continental Drift nog steeds niet werd geloofd. En feitelijk wat zij had gevonden was bewijs voor Continental Drift. Dus dat kon niet, punt.
Dat is wat Maarten net zei, dat er een soort van consensus is. Een heersende consensus.
En als je daar tegenin gaat, dan gaat iedereen met de hakken in het zand om je heen. En die zegt, en tot hier en niet verder.
En zeker als je een vrouw bent.
Ja, ja.
Goed. In de jaren daarna werkten Mary Tharp en Bruce Heason samen aan een kaart van de oceaanbodem. En heel langzaam raakte de wetenschap gewend aan het idee dat er rifts zaten in de bodem en dat die de continenten deden bewegen. En degene die een laatste duwtje de goede kant op gaf, die ken je waarschijnlijk wel.
These are the divers of the Calypso, the research ship of the undersea explorer Captain Cousteau.
Another dive is over. We have made thousands in the 20 years since our curiosity first led us underwater. Frédéric Dumas and I.
De beroemde Franse onderzeeduiker Jacques Cousteau geloofde geen bal van die rifttheorie, maar hij voer erheen, liet een camera zakken en moest tot zijn verbijstering constateren dat er dus inderdaad een rift was. En ook Maarten heeft de rift met eigen ogen gezien. Maar dan op land.
We hebben nog een heel mooi zichtbaar voorbeeld, namelijk IJsland. Wat precies op dat breukvlak ligt.
Ja.
En feitelijk bestaat IJsland uit twee stukken.
Ja.
Het ene stuk reist in westelijke richting. Het andere stuk reist in oostelijke richting. En je kunt het rift daar zien op het eiland.
Ja, je kunt er tussenin
kijken.
Het
is indrukwekkend om te zien.
Eind goed al goed, nu is Mary Tharp's ontdekking van Continental Drift overal erkend en ze is nog tijdens haar leven overladen met de prijzen en de titels die ze verdient. En hoog in de hemel voor wetenschappers heeft Alfred Wegener haar denk ik op een etentje getrakteerd. Oké, genoeg gegirl-talked. We weten nu dus dat ze hadden ontdekt dat over de hele aarde grote rifts, vulkanische scheuren lopen. Maar er is nog iets wat ze in die tijd ontdekten. Een werkelijk bizar verschijnsel, wat er zelfs voor zorgt dat we de route van de continenten, net als Hans en Grietje met broodkruimeltjes, letterlijk hebben kunnen volgen.
Beginnen we even bij het begin. Als er vandaag de dag vulkanisch gesteente gevormd wordt, dan wijzen de magnetietkristallen naar naar de magnetische Noordpool. Dat doen ze automatisch.
Op de hele aarde?
Op de hele aarde. Maakt niet uit waar het wordt gevormd. Ze wijzen naar de magnetische Noordpool. Je moet het eigenlijk zien als je kompas. En die pijl die zo ting naar het noorden gaat. Nou, dat doen die kristallen feitelijk ook.
Oké, ga door.
Nou, die kristallen die vormen zich vandaag de dag, die wijzen altijd naar het noorden. En wat men vond tijdens de Tweede Wereldoorlog was dat ze ook wel eens magnetiet vonden van oudere gesteentelagen. En die wezen naar iets heel anders. En dan vonden ze ergens anders weer magnetietkristallen en die wezen weer naar iets heel anders. Weer een andere ouderdom, weer een andere plek.
Het is heel raar. Ja, dat kun je wel zeggen. Als lava dus stolt, dan wijzen de kristallen in dat gesteente dus als een soort kompasnaald naar het magnetische noorden. En ze blijven altijd in die stand staan. Ja, omdat ze natuurlijk stollen. Maar hoe kan het dan dat in allerlei verschillende gesteentelagen die kristallen een andere kant op wijzen? Ze zouden immers dezelfde kant op moeten wijzen. Nou, dat was het raadsel waar wetenschappers voor stonden.
En toen waren er drie opties mogelijk. 1. De Noordpool staat niet altijd in het noorden. Mm-hmm. 2. De magnetietkristallen wijzen niet altijd naar de Noordpool. 3. De magnetietkristallen wijzen wel altijd naar de Noordpool, maar ze verplaatsen zelf en de Noordpool verplaatst.
Ja, oké.
En dat laatste is dus waar.
Dat laatste is waar. Ja, blijf bij ons, want het is namelijk best simpel. Er gebeuren dus twee dingen, namelijk die gestolde brokken steen, die verplaatsen zich dus blijkbaar. Hè? Dat komt natuurlijk omdat de continenten bewegen, daar gaan we zo verder op in. Maar Melanie zei ook nog dat de magnetische Noord- en Zuidpool ook veranderen.
Maar nu moet je niet denken, oh, die Noordpool, die danst een beetje zo over dat noordelijk halfrond en die kiest een spannend plekje elke keer. Het is eigenlijk echt een reversal, een omkering van het aardmagnetisch veld. Dus het kan elke 100.000 jaar zijn, het kan wat vaker zijn, het kan wat minder vaak zijn. En wat je dan ziet is dat Noord en Zuid gewoon, boem, het valt uit en het keert om.
Ja, dan zou je kompas dus ineens de andere kant op gaan wijzen. Nou, klinkt angstaanjagend? Nou, het gebeurt niet zo vaak hoor.
Believe it or not, the North and South Poles as we know them today weren't always like that. 786,000 years ago, the Earth's magnetic field flipped and it's remained constant ever since. But before that happened, South was actually North and what we now know as North was actually South. According to scientists, every half a million years or so, the Earth's dipole magnetic field starts to weaken before eventually reversing completely. No one is really sure why it happens, but it's thought to be caused by changes in the fluid portion of the Earth's iron core.
Okay, waarom die polen dus eens in de half miljoen jaar ineens switchen, dat weten we gewoon niet zo goed. Dat accepteren we dan maar gewoon. Terug naar de continenten, want... Maar dan, de tweede deel van de verklaring is dat...
Dat dus de continenten ook moeten zijn bewogen. Dus dat op het moment dat die lava stolde, wees de magnetiet naar het noorden. En of die Noordpool nou geswitcht is of niet, dat continent zelf heeft ook nog even een dansje gemaakt. In het krijt lag India nog steeds praktisch naast Zuid-Afrika in het oosten. En Madagaskar liet net los. Nou, op dat moment was er ontzettend veel vulkanisme gaande. Nou ja, dat wijst de hele tijd allerlei verschillende kanten op
dus,
in dat gesteente.
Ze vinden in dat gebied dus voortdurend gesteente van andere jaren, waarin dat dus de hele tijd een andere kant op wijst.
Ja.
Het moet een bizarre puzzel hebben geleken toen ze dit nog niet wisten.
Nee, en terwijl het nu precies de puzzel is waardoor ze het allemaal kunnen reconstrueren. Want je kunt laag voor laag achterhalen, oké, waar lag dit toen? Waar was de Noordpool toen?
Uiteindelijk, dit ziet er wel uit als een puzzel die grotendeels is opgelost.
Ja, grotendeels, maar
Wacht even, daar zit nog iets anders bij. Want je moet dat bewegen van die continenten moet je ook nog... We weten nu dat ze hebben bewogen.
Precies, maar hoe?
En zelfs in sommige opzichten, we hebben het wel eens verteld, volgens mij in een relatief hoog tempo. Ik geloof dat India op zijn weg van het zuiden, laten we zeggen, naar de botsing met...
Met de Himalaya's.
De Himalaya is gecreëerd door de botsing. Wel snelheden haalde van zo'n 10 centimeter per jaar.
Dat is een rotsnelheid in de
loop van de geschiedenis. Nou, dat is natuurlijk een heel continent op drift is met 10 centimeter per jaar. Dat is pittige kost. Wat mensen vergeten, dat ze naar Amerika reizen, dat er elk jaar 5 centimeter bij komt. Dus dat je de eerste keer dat je gaat, 50 jaar geleden... En dan hebben we dus al 2,5 meter.
Dat
en je
viel
kunt
jou
het
op.
Merken. Ja, je valt je er echt op. Zeker.
Vandaar dat de prijzen van vliegtickets ook veranderen.
Die worden ook steeds duurder.
Ja,
nee, steeds goedkoper.
Goedkoper, dat is dan weer raar. Maar goed, voordat ik over vliegtickets begon te emmeren, stelden Maarten en Melanie de juiste vraag. Hoe bewegen die continenten nou precies? Wat zorgt daarvoor? Nou, voor dat antwoord moeten we naar het heetste, allerbinnenste van onze aarde.
De aarde is 5 miljard jaar oud. Even oud, zo'n beetje als het zonnestelsel.
Ja,
4,6. Die is nog steeds hartstikke warm. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Je hebt tal van plaatsen waar je met je snuffert en beneden kijkt en het magma ziet borrelen.
Die gelaagdheid van de aarde is toen eigenlijk gevormd. En die kern die is ontzettend heet. En die zorgt er feitelijk voor dat die convectie van de mantel op gang komt en op gang blijft.
Ja, die aardkern is dus de gloeiende motor van geweldige stromen aan warm gesteente die diep onder ons kolken. Eigenlijk moet je het zo zien. Wij leven op een reusachtige gloeiende bol en we staan zelf op het superdunne, krokante, afgekoelde laagje aan de buitenkant. Nou, dat laagje, dat is dus niet één laag. Nee, het bestaat uit verschillende platen. Ja, die zeg maar drijven op het warme gesteente eronder. En dat gesteente, dat is dus voortdurend in beweging, aangedreven door die hete aardkern.
Het stijgt omhoog door de warmte. Dan drijft het daarna weer uit elkaar, links en rechts, eigenlijk alle kanten. Tot het weer een beetje afgekoeld is, dan daalt het weer naar beneden. En dan komt het weer in de buurt van die warmtebron en dan gaat het weer omhoog. Dus je hebt echt een soort convectiecel. Bijna hetzelfde als wat je kent in de atmosfeer. Warme lucht stijgt op, het regent uit, het beweegt zijwaarts, het daalt weer. En het
of je radiator van je centrale verwarming.
Nou, precies. Ja. Daar moest ik ook aan denken. Ja.
Ja.
Ja, die beweging die heet tektoniek. Ja, die zorgt er dus voor dat aardplaten bewegen. En daarbij schuren en botsen ze dus heel langzaam maar onvermijdelijk tegen elkaar. Of langs elkaar. Of de ene plaat schuift onder de andere.
Maar misschien moet je nog even uitleggen dat er ook plekken zijn waar die oceaanbodem weer verdwijnt in de mantel.
Nou, precies.
Want ik zal maar zeggen, kijk nou naar Zuid-Amerika. Dat is een fraai voorbeeld. Dat is langs de hele westkust van Zuid-Amerika is eigenlijk zijn gebergte.
Ja, het is een enorme subductiezone.
En
die
met zeer omvangrijke vulkanische activiteit. Want daar verdwijnt eigenlijk de Pacifische oceaanbodem in de mantel.
Ja. Ja,
en dat verschijnsel dat leidt tot enorm extreem vulkanisme.
Ja, en tot de Andes.
Ja, en tot de Andes natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Nee, de Pacifische plaat die vouwt zich onder Zuid-Amerika. Ja. En daardoor heb je die enorme vulkanische en gebergte vormingzone in Zuid-Amerika.
Dus daarom hebben we ook op de planeet geen gesteentes die echt even oud zijn als de planeet zelf.
Nee, en de oudste gesteentes die vind je altijd op land.
Ja.
Dat kan niet anders.
Precies, want de zwaardere oceaanplaten die schuiven dus heel langzaam onder een lichtere continentale landplaat. En stel je voor welke krachten bij zulke processen vrijkomen. Nou, de kreukelzone van zulke botsingen, die noemen we bergen. Melanie noemde net al de Andes, maar een heel recent voorbeeld is bijvoorbeeld ook het hoogste gebergte ter wereld.
Right now, I'm almost 3000 meters high up in the Himalayas. Which you can't really see because right now I'm literally in a cloud. That's how high up we are. The Himalayas have a really interesting story. It broke off from the rest of Africa and started to drift upwards. The tectonic plate was drifting northly. And 45 million years ago, it hit the rest of Asia. And that collision caused the Himalayas to form. And their formation not only changed the local landscape immensely, but it actually changed the climate of India by bringing in the monsoons. The monsoons didn't exist before the Himalayas. And it also probably changed all of the climactic currents around the world to some extent, and definitely regionally.
Ja, hij zegt, de manier waarop de continenten bewegen is ook belangrijk omdat het complete klimaat op aarde beïnvloedt. Het gaat dus veel verder dan een dinosoort die zich al lopend over de hele aarde kan verspreiden. Dit proces bepaalt mede de monsoons, hè, de moessonregens en de droogtes overal op aarde. En daarmee dus ook welke planten en dieren er kunnen leven. Nou, nu we weten hoe dit zit, gaan we terug naar de dino-tijd. Wat gebeurde er nou op de dino-versie van onze aarde? Laten we daar naartoe gaan. Laten we beginnen bij het trias, bij het begin van het eerste begin van de dino-tijd.
Ja, dan begin je met Pangea.
Hoe? Ja, ik wou zeggen, hoe ziet de aarde er dan uit? Het antwoord is eigenlijk Pangea.
Ja, Pangea is een enorm supercontinent met een kleine binnenlandse zee. De Muschelkalkzee overigens, daar vind je allemaal marine reptielen ook uit die tijd. De Winterswijk lag aan de kust toen de tijd. Je kunt het beter vergelijken met de Perzische Golf dan vandaag de dag, de locatie. Dus, maar ja, al die continenten lagen veel dichter bij de evenaar, ontzettend in elkaar gedrukt. En daaromheen lag de Pantalassie-oceaan. Er was geen ijs op de polen.
Zo warm
was dat is op zichzelf een punt wat ik dan steeds merkwaardig vind. Waarom was het toen zoveel warmer dan het bijvoorbeeld nu is?
Ik wilde de vraag eigenlijk omkeren, want ik dacht, stel je nou even voor, je hebt een gigantische landmassa rondom de evenaar. Nou ja, waar schijnt de zon het meest direct in? Dicht op de evenaar.
Ja.
Wat voor klimaat stel jij je voor bij een gigantisch continent rondom de evenaar?
Het is eigenlijk de opwarming van de continentale plaat. Dat is het eigenlijk.
Ja.
Ja, in het Trias-tijdperk, het eerste begin van de dino-tijd, vormen alle continenten samen dus die supergrote landmassa Pangea. met in de binnenlanden superhete zomers en woestenijen waar het bijna onleefbaar moet zijn geweest. Zeker ook omdat de winters er juist ijskoud waren. Maar de kuststreken van Pangea waren groen, bedekt met wouden die groeiden en bloeiden door immense slagregens. Regen zorgde er bijvoorbeeld voor dat de zeespiegel soms zelfs zo'n 50 meter hoger stond dan nu. Ook de polen die waren groen en bebost en werden bevolkt door reptielen, reuzenkrokodillen bijvoorbeeld, en zoogdiervoorlopers, maar ook de eerste dinosaurussen die liepen er al rond. Pterosauriërs verschenen in de lucht en in zee brak er een wapenwedloop uit tussen dieren met scherpe tanden en die met sterke pansers of schelpen. Reptielen hadden dus eigenlijk één groot continent ter beschikking waar ze vrijelijk over konden rondlopen.
Ja.
Maar in de loop van het trias begon dat te veranderen.
Ja.
Wat gebeurde daar?
Nou, de continenten beginnen uit elkaar te breken. Vooral Noord-Europa of Eurasië, moet ik het eigenlijk even noemen, begint los te breken. En naar het Jura toe wordt dat steeds duidelijker. En je begint echt zeestromen te krijgen tussen de continenten.
Het was dus niet zo dat een vroege dinosaurier uit de trias dacht, oké, 20 jaar geleden zou ik toch zweren dat hier geen rivier liep. Zo...
Nee, zo snel gaat het helaas niet. Ik denk dat ze het allemaal, net als dat de meeste mensen niet doorhebben dat continenten licht uit elkaar bewegen.
Maar toch een niet zulke denkers natuurlijk.
Dus het begon het maar.
Nee, daarnaast hadden ze geen prefrontale cortex. Dus dat vooruitdenken en terugdenken, dat kon niet.
Dat zat er sowieso niet zo goed in.
Nee,
dus het gebeurde heel erg langzaam. En dan glijden we langzaam richting het Jura.
Ja.
En het Jura, en daar ligt het echt uit elkaar.
The Jurassic period is the second of three periods in the Mesozoic era, also known as the Age of Dinosaurs. During this time, the supercontinent known as Pangaea split apart because of all the tectonic plate movement at the Earth's crust. The rifting created new continents, as well as the Central Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico.
Tegen het eind van de trias heb je, ik noem dat nog even voor het gemak, Zuid-Amerika-Afrika lagen nog namelijk tegen elkaar aan. Maar Noord-Amerika was al los, dus je had al een zeestroom daartussendoor. En dan begint het klimaat dus ook wat aangenamer te worden. Je krijgt moessons in de kustgebieden, dus het wordt wat vochtiger. En ik denk ook dat daar de bloei van de dinosauriërs in het Jura ook echt wel bij gebaat is geweest.
Ja.
Want je ziet zoveel floreren in het Jura. En ja, de continenten waren inderdaad gescheiden. In het Jura gaat ook Zuid-Amerika van Afrika af.
Het was nog steeds natuurlijk lekker warm.
En nu een stuk vochtiger. Een stuk vochtiger.
Begrijp voor wat een aantrekkelijke levenscondities dat zijn.
Ja.
Ja. Hey, vochtig en warm.
Nou, zeker als je een sauropode was of zo, dan was er natuurlijk genoeg groen.
Denk nu aan het tropisch regenwoud, wat natuurlijk ook een ongelooflijke soortenrijkdom kent.
Precies, ja.
Ja, we zijn inmiddels in het Jura aanbeland, midden in de dino-tijd. En Pangea is dus inderdaad in snel tempo aan het versplinteren. Noord-Amerika is al een op zichzelf staand eiland en drijft rustig naar het noorden. En ook Eurasië ligt al los. En een enorme klomp die samen Australië, Antarctica en India vormt, die is losgebroken van Afrika en Zuid-Amerika. Nou, en zoals Melanie zegt, het ontstaan van nieuwe zeestromen tussen continenten verandert het klimaat totaal. In reusachtige, ondiepe tropische zeeën krioelde het werkelijk van nieuw leven. En niet alleen in zee, ook op land explodeerde het leven. Dinosaurussen waren overal, de grote langnekken, andere planteneters en hun bejagers, de tweebenige vleeseters. En dinosaurussen waren heus niet het enige wat het goed deed. Zoogdieren ontwikkelden zich, net zoals schildpadsoorten en zelfs insecten. Alles bloeide. En het kan goed dat het opbreken van Pangea daar een rol in speelde. Want op die grote nieuwe eilanden ontstonden dus ook nieuwe leefomgevingen, waardoor planten en dieren ook moesten veranderen en zich specialiseren en diverser worden. Wat is de belangrijkste verandering in het krijt?
Kijk, de Atlantische Oceaan die groeit, dus dat is, ik denk dat die wel echt verdubbelt in grootte in het krijt. Krijt is een hele lange periode ook trouwens, want er nog steeds geen poolijs. Maar het temperatuurverschil tussen de evenaar en de Noord- en de Zuidpool was niet eens de helft van vandaag de dag.
Ja, kijk eens.
Dus het was ook een veel homogener klimaat in het krijt.
Bij ijsbeer zou niet tot ontwikkeling zijn
gekomen. Nee, absoluut niet.
In het krijt ontstond langzaam de landkaart zoals je hem kent. Afrika en Zuid-Amerika, die lieten elkaar na lang aarzelen toch los. En de temperatuur was overal op aarde redelijk hoog. Melanie zei het al, geen ijs op de polen. Maar dat betekent ook dat de zeespiegel zo'n 100 meter hoger was dan nu. En dus dat veel Noord-Afrikaans en Arabisch gebied onder water lag, net zoals grote delen van Europa. Ook Nederland was een heerlijk jachtterrein voor mosasaurussen. En ook in het krijt zagen we weer zo'n explosie van soorten ontstaan. Maar ditmaal komt het door de opkomst van de bloemen. Bloeiende planten deden hun intrede, hè, zoals gras. En je kunt je voorstellen dat tal van dierensoorten zich daaraan hebben aangepast. Wie dat niet deed, kreeg het heel moeilijk. Nou ja, en toen de asteroïden 66 miljoen jaar geleden een einde maakten aan het krijt, kreeg iedereen het moeilijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. En de continenten? Die zijn natuurlijk nog steeds niet gestopt.
Je denkt misschien, dit is allemaal vroeger en het is honderden miljoenen jaren geleden. Dit proces gaat vandaag de dag in een fors tempo door.
Ja,
dus
dit
de Atlantische
stopt
Oceaan
niet.
Wordt breder. Afrika breekt door midden. Het is indrukwekkend. De planeet heeft van alles beleefd.
Ja.
In die 5 miljard jaar dat die bestaat.
Ja.
De aarde, dat moeten mensen toch goed beseffen, is een soort levend organisme. Zo kun je het toch wel zeggen?
Nou, het is wel dynamisch. Misschien. Ik zou dat absoluut nooit levend kunnen noemen. Daarvoor doe ik te veel biologie.
Nou, laat ik het anders zeggen dan. Misschien is levend het verkeerde woord. Een dynamisch systeem. Het is natuurlijk een podcast, dus mensen luisteren ernaar. Maar als ze kijken willen, wij gaan ook zorgen voor een prachtig overzicht van hoe die drift naar continenten en hoe die plaats heeft gevonden. Wat dat voor effecten heeft gehad. En waar ook duidelijk wordt gemaakt dat die drift naar continenten op vandaag de dag gewoon doorgaat. Het is niet zo dat het stil is gaan staan of zo. Het is een veel langduriger proces. En zolang die hitte zich bevindt in die buitenste schil van de planeet. Want het is eigenlijk maar een heel dun laagje.
Het komt uit de kern.
Ja, het komt uit de kern. De hitte komt uit de kern, maar ja, het draait rond als het ware.
Ja, en we zien absoluut geen signaal dat zomaar 0, af gaat remmen
nee.
of gaat stoppen. 0, 0. Nee.
Weet je, als je op IJsland, ik ben wel eens een keer op IJsland geweest, als je daar loopt, dan zie je eigenlijk, Melanie, alles wat jij hebt verteld, kun je daar gewoon van kilometer tot kilometer zien. Je ziet het verschil, je ziet de platen, je ziet de processen, je ruikt de processen. Dus voor iedereen die hier echt in wil stappen, is IJsland een hele goede bestemming.
Ja,
of
zeker
Oost-Afrika,
weten.
Want je kunt de rift in Oost-Afrika. Het is gewoon een goot die door het landschap loopt.
Ja.
Het is niet zo dat het een geheimzinnig, onzichtbaar proces is. Nee, het is goed zichtbaar.
En waar moeten we dan heen in Oost-Afrika?
Nou ja, het driftgebied. Dus kijk even op de kaart. Dan heb je die grote meren natuurlijk. Die meren zijn in feite een onderdeel van het driftgebied. En je hebt daar ook een enorme hoeveelheid vulkanisme in.
Daar kunnen we wel een kaart voor aanleveren.
Ja.
Oh, dat is leuk. Die zetten we online.
Ja.
Ja, dat als je het echt een keer wil zien, waar je dan heen kan gaan. De top 3 bestemmingen of zo. Hartstikke goed.
Ja.
Melanie, dank je wel voor je hulp.
Nee, graag gedaan. Leuk om hiervoor gevraagd te zijn.
En terwijl de aftiteling al bijna klinkt, geven Melanie en Maarten als toetje nog een huiveringwekkende blik op het heden. Op vulkanische rampen die ieder moment kunnen toeslaan.
We kunnen de mensen ook nog bang maken. Onder het Yellowstone Park zit een van de grootste pluimen.
Ja, dat noemen wij een caldera.
Een caldera zo enorm groot dat als die uit zou barsten,
ja,
dat de Verenigde Staten echt decennia lang in de problemen
ja,
zitten.
Ja, dan kun je überhaupt gewoon wanhopig worden over de toekomst van de mens, hoor.
Ja, maar en bovendien, okay, als je daar zorgen over hebt.
Hij is niet actief, hoor.
Onder vrij naast de Vesuvius zit ook een caldera van enigszins dezelfde afmetingen.
Nou, jongens, het is leuk verhaal allemaal, maar ik was op de Vesuvius 2 jaar geleden en ik heb daar niks van gemerkt.
Nee, maar
nou,
dat
dus
komt,
zo eng is het niet.
Dan moet je eens kijken op een kaartje hoe groot die caldera is. Dat is echt.
En nog even, een caldera, is dat zo'n supervulcano?
Ja,
wat we,
ja, het is eigenlijk een soort magmakamer dicht bij het oppervlakte.
En geen kantapis, maar echt gigantisch groot.
Ja, een caldera kan feitelijk exploderen en dan hou je inderdaad gewoon een gigantisch dal over.
Oké, ik vind dat jullie een hele opwekkende einde van deze aflevering.
Nou, het leuke is dat voor de, bijvoorbeeld bij dat ding in het Yellowstone Park wordt voortdurend voorspeld. Want er zijn natuurlijk alsmaar, alsmaar seismische signalen. Echt permanent.
Echt stil kan het nooit zijn.
Nee. Je hebt die geizers en zo. En dan wordt er gezegd, het is iets toegenomen. Dus dan denken ze, oh jee, wat nu? He? Ja. Maar ja, het kan volgende week zijn, maar het kan net zo goed over een miljoen jaar zijn.
Nou,
het is een andere tijdschaal.
Ja.
En net nu je denkt dat het gedaan is met al dat doemdenken, schetst Maarten nog even een gitzwart beeld voor landen als Spanje, Italië en Griekenland. Waar je nu nog zo heerlijk kan zwemmen. Nu nog wel.
En over wat ze willen vermaken, 50 miljoen jaar of zo, 60 misschien, zal dus heel Oost-Afrika zich scheiden van het Afrikaanse continent. Terwijl het Afrikaanse continent zelf eigenlijk een beetje schuin omhoog in oostelijke richting de Middellandse Zee zal beëindigen als aanwezige zee. En tenslotte in Europa een gigantisch nieuw gebergte zal vormen.
Ja, dus eigenlijk moeten de Zuid-Europese of de Middellandse Zeelanden, die moeten zich dus eigenlijk voorbereiden dat ze dus geen strandtoerisme kunnen hosten. Maar ze kunnen wel skiën dan.
Ja, het zou misschien een soort Himalaya kunnen
Precies.
worden. Maar ik kan u dus nu adviseren, koop geen huisje op Sicilië. Want dat is, dat is misschien voor de eeuwigheid niet bestemd.
Ook in deze aflevering hebben we eigenlijk weer hoe vrouwelijke wetenschappers, hoe die totaal genegeerd zijn, hè? Mary Tharp in dit geval. Dat is toch beschamend als je denkt wat we de afgelopen jaren eigenlijk allemaal gemist hebben. De helft van ons potentieel hebben we eigenlijk gemist.
Ja, maar daar kunnen we een blijde boodschap tegenaan zetten. Dat wij al tot nu toe in een beperkt aantal uitzendingen hebben gesproken met drie ontzettend charmante, jeugdige, vrouwelijke paleontologen.
Zeker.
Die stuk voor stuk heel interessant en belangrijk onderzoek hebben gedaan en nog steeds doen. Dus kennelijk ook de feminisering van de paleontologie voltrekt zich in een heel behoorlijk tempo.
Ja. Hopelijk hebben we met deze aflevering dus voor veel mensen, hoe zal ik het zeggen, een soort van kader geschapen waarbinnen ze de dino-ontwikkelingen kunnen zien.
Ja, en we hebben nog bijdrage geleverd aan de emancipatiegeschiedenis, wat wil je nog meer?
Daarom. Als laatste, Maarten, we moeten Dinocast even op pauze zetten nu, want we gaan er tussenuit. Wat gaan we precies doen?
Ja, we gaan een unieke reis door de Verenigde Staten maken. En steeds hebben we dan, dat is de kern van de reis die we maken, aandacht voor de dino's in allerlei vormen. Ook de gepopulariseerde dino's waar niks van klopt. En de wetenschappelijk verantwoorde dino's, de verkochte dino's.
Alles komt voorbij. En jongens, even dus. Dit is een tv-versie van onze podcast. En Maarten, we hadden oprecht nooit gedacht dat deze podcast nog eens verfilmd zou gaan worden.
Nee, dat had ik zeker niet gedacht.
Maar het gaat gebeuren. Wij gaan 3 weken op reis. We zijn er dus even tussenuit. Als u deze podcast veel later luistert, heeft u mazzel, want dan kunt u gewoon door. Maar als u live meeluistert, dan moet u dus waarschijnlijk eventjes wachten. Nou, als we terug zijn.
Misschien kunnen we af en toe een kort boodschapje brengen van
ja.
De unieke dingen die we gezien hebben, opgravingen.
Ja, sowieso komt in deze podcast een uitgebreid
klonten in de aarde.
Als we terug zijn, volgen er nog meer afleveringen van seizoen 2. Met daarin de dinovogel Archaeopteryx. Of zoals Maarten ongetwijfeld zegt, Archaeopteryx. De bizarre zeedieren die
nee,
in ons.
Ik zeg Archaeopteryx.
Oh, okay. Ik zeg ook Archaeopteryx.
Ja.
Hey.
Maar dat komt denk ik omdat er op die O volgen 2 medeklinkers. Moet het dan niet.
Dat zal het zijn. We gaan dit uitvogelen. Bizarre zeedieren zit ook in seizoen 2 nog. Hè, die in onze Nederlandse zee leefden in de dinotijd. Eentje over zoogdieren in de dinotijd. Waarvan sommigen ook dino's aten. En iets over een bijzondere vondst heb ik nog, Maarten. Weet jij hoe dino-kots eruit ziet?
Dino-kots?
Ja, dino-kots.
Ik vermoed eigenlijk ongeveer zoals een menselijke of dierlijke kots eruit ziet.
Het is wel iets groter. En het is
er wordt wat meer gekotst.
Ja. Ik ben gaan kijken.
Net zo goed als je denkt dat een olifant ook wat meer kotst. Alleen weet ik helemaal niet of olifanten kotsen.
Nou, dino's kotsen dus wel. Ja? Dat wist ik ook niet. Maar ze kotsen en daar is bewijs van. En dat heeft Jonathan Wallaert van het Oertijdmuseum in Boksel heeft me dat laten zien. We zijn dus snel terug. Bezoek intussen onze website Alle afleveringen staan daar, artikelen over dino's, links, prachtige boekensectie met de mooiste dino-boeken. En natuurlijk onze nieuwsbrief waarin we je binnenkort, toch Maarten, meer gaan vertellen over onze tv-avonturen. Want ja, dat wordt het vast. Ik hou me hard vast. Samen 3 weken door de VS.
Ja, ik hoop dat ik dat bejaarde overleef natuurlijk.
Don't jinx this. Komt goed. We zien jullie snel hier, jongens. Doeg.